Daarna lezen we verder. Vanmorgen gebleven zijn, 2 Kronieken 14. We lezen de versen 8 tot en met 15.
Asa, nu had een heer van 300.000 uit Juda, rondas en spies dragende. En 280.000 uit Benjamin, het schild dragende en de boog spannende. Al deze waren kloeke helden. En Zera, de Moor, kwam tegen hen uit met een heer van 1000 x 1300 wagens. En hij kwam tot Maresa toe. Toen toog Asa tegen hem uit. En ze stelden de slagorde in het dal van Sefata bij Maresa. En Asa riep tot de Heere, zijn God, en zeide: Heere, het is niets bij u te helpen, het zij de machtige, het zij de krachteloze. Help ons, o Heere, onze God, want wij steunen op u. En in uw naam zijn wij gekomen tegen deze menigte. O Heere, gij zijt onze God. Laat de sterfelijke mens tegen u niets vermogen. En de Heere plaagde de Mooren voor Asa en voor Juda. En de Mooren vloden. Asa nu en het volk dat met hem was, jaagden hen na tot Gera toe. En zo vielen er van de Mooren, dat er voor hen geen hervatting was. Want ze waren verbroken voor de Heere en voor zijn leger. En zij droegen zeer veel roof daarvan. En ze sloegen alle steden rondom Gera. Want de verschrikking van de Heere was over hen. En zij beroofden al de steden, omdat veel roof in dezelfde was. En ze sloegen ook de tenten van het vee. En voerden weg schapen in menigte en kemels. En kwamen weder te Jeruzalem.
Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van deze middag. 2 Kronieken 14 vers 8 tot en met 15. Gemeente, vindt u bidden gemakkelijk of vindt u bidden moeilijk? In de Bijbel lees je hoe de discipelen van de Heer Jezus bidden ook best moeilijk lijken te vinden. Heere, leer ons bidden. Zo vragen ze aan hem. Ook Paulus, die belangrijke heidenapostel, kind van de Heere, iemand die heel dicht bij de Heere leefde. Hij zegt in Romeinen 8, wij weten niet om te bidden zoals het behoort. Bidden mag, moet, het is heel rijk als je dat mag doen, stort voor je, hoor hem uit, uw ganse hart, maar het is niet altijd makkelijk. En dat weet de Heer. We hebben ons eigen hart tegen. En daarom heeft hij de Heilige Geest gegeven. De geest van de gebeden, zo wordt hij genoemd. Om ons bidden te leren. En daarom heeft hij ook een voorbeeld gebed gegeven. Het Onze Vader. Maar hij geeft in de Bijbel ook heel veel andere gebeden, voorbeeldgebeden om na te bidden. Het gebed van Daniel, Daniel 9, of Esra 9, Nehemia 1. Veel psalmen zijn gebeden. En in de geschiedenis van koning Asa komen we nou ook zo'n leerzaam gebed tegen. We willen en dan luisteren deze middag. Biddend, Heere, leer ons bidden. Asa's gebed. We letten op 3 dingen. Op de aanleiding. Waarom gaat hij bidden? De inhoud. Hoe bidt hij? Wat bidt hij? En de verhoring van het gebed. De uitkomst die de Heere geeft. Dus Asa's gebed. De aanleiding, de inhoud en de verhoring. Ja, gemeente, hoe kan dat nou ineens? Hoe kan de Heer dit nou toelaten? Misschien herken jij die vraag wel in je eigen leven. Maar gebeurt dit toch? Waarom? Iemand heeft al zoveel te doorstaan. Iemand maakt al zoveel mee. En dan ook dit nog erbij. Je vrouw is ernstig ziek. En dan krijg je kind ook nog te maken met tegenslagen. Het gaat niet in je relatie. En je zakt ook nog eens voor je rijbewijs. En die onkerkelijke buren, het gaat hun alleen maar voor de wind lijkt. Koning Asa zal ook zo zijn vragen gehad hebben. Asa deed wat goed en recht was in de ogen van de Heere. Zo hebben we vanmorgen gehoord, vers 2. Asa brak met de afgoden. Hij ruimde die afgodsbeelden op. Hij riep het volk op om de Heere te zoeken. En de Heere zegende koning Asa naar zijn belofte. Dat had de Heere ook beloofd. Rust en vrede gaf de Heere aan die koning voorspoed. En we zeiden vanmorgen tegen elkaar van ja, dat was ook beloofd. Het doen van de wil van de Heere, dat brengt zegen met zich mee. Dat wordt beloond door de Heere, opdat het u wel gaat in het land. Dat lees je dan vaak. Dat het goed met je zal gaan. Opdat je dagen verlengd worden. Heert uw vader en uw moeder. Nou, het ging goed met koning Asa, vers 7b, God gaf rust rondom hem en ze hadden voorspoed. En nou ineens, oorlog, donkere wolken pakken zich samen over Juda en over Asa. Hoe kan dat? De Heer had toch voorspoed beloofd? Waarom laat hij dit toe? Een enorm vijandelijk leger komt eraan. Zera, de Moor, heeft het op Juda gemunt. Zera uit Ethiopië of Soedan. Die man heeft al de nodige overwinningen op zijn naam staan. En zijn leger, ontzettend, zo groot is het. 1000 keer 1000 soldaten. Hoeveel is dat? Kinderen? 1000 keer 1000. Weet jij dat? Het lijkt heel moeilijk, maar het is makkelijk, hè? 1 keer 1 is 1. En vervolgens hoef je alleen maar al die nulletjes erachter te zetten. 1000 keer 1000. Dat is 1 miljoen soldaten. Zoveel. En daarbij had die Zera de Moor ook nog eens 300 snelle wagens. Strijdwagens die getrokken werden door snelle paarden. Dat waren de tanks van die tijd. Ontzettend, zo'n machtig leger. Nou, hoeveel soldaten had koning Asa? Ja, ook een heel leger. In vers 8 lees je dat. 300.000 plus 280.000. Hoeveel is dat? 300.000 plus 280.000. 580.000. Dat is ook een heleboel. Maar dat leger van die Zera is dus dubbel zo groot. Dus die hebben altijd een mannetje meer. Dubbel zo sterk. En bovendien heel ervaren in de strijd. En ze staan al bij de grens van het land. Bij Mareza, zegt vers 9. Mareza, dat is ongeveer halverwege de Dode Zee en dan een eindje naar het westen. Aan de grens, aan de zuidwestgrens van Juda. Nog even en dan trekken ze het land binnen en ja, ze zullen alles vernietigen, alles doden wat ze op hun weg tegenkomen, alles plunderen. Opdat het u wel gaat. Opdat het goed met je zal gaan. Asa, die mij. En waarom gebeurt dit? Dan, nu. Weet u het? Misschien dat sommigen van u dat wel weten. Vanuit het woord. Of vanuit uw eigen leven. Tijden van rust. Tijden van vrede. duren niet altijd voort. De Heere kastijdt zijn kinderen. De Heere beproeft zijn volk. Uit liefde. En waarom? Ja, juist in de beproeving wil de Heere zijn kinderen dingen leren. Wil de Heere zijn kinderen rijper maken. Geestelijk rijper. Heiliger ook, zodat de onzuiverheid uit het leven weggaat. En zoals dat ruwe goud, hè, des te langer je nou dat ruwe goud in de oven houdt, des te schoner, des te zuiverder komt het er uiteindelijk uit. Des te meer verbrandt het vuil dat ertussen zit. En des te meer zal het schitteren voor de eigenaar, goud. Iemand zei eens, ja, beproeving. De Heere die knijpt. Die knijpt af en toe. In de vrucht. En zoals je een kiwi wel eens kan knijpen. Is die kiwi al een beetje zacht. Kan ik hem al eten. Is die al lekker. Zo knijpt de Heere ook wel eens in het leven van zijn kinderen. Om te kijken hoe rijp dat ze zijn. Of hij ze al kan plukken. Jawel. Asa komt ook in de beproeving om wat te leren. Nou, heel concreet. Om bijvoorbeeld te leren dat die vestingsteden wel heel belangrijk zijn. En het is goed dat hij die gebouwd heeft. En dat een goed leger ook van pas kan komen in de oorlog. Maar dat zijn veiligheid niet van dat leger afhankelijk is. En niet van die vestingsteden afhankelijk is. Niet van zijn inspanningen. Niet van zijn bouwwerken. Maar dat zijn veiligheid, dat zijn voorspoed alleen van de Heere afhankelijk is. Asa gaat leren om alleen de Heere over te houden. Niet zijn werk, niet zijn prestaties, niet zijn reformatie. Niet zijn doen wat goed en recht is in de ogen van de Heere. De Heere alleen. En daarom neemt de Heere al die steunsels af, als het ware. Al die vestingsteden, al die bouwwerken. En gaat als het ware een streep doorheen. Ja, Asa moet wel aan de bak. En dat doet hij ook. Hij mobiliseert zijn mannen. En ze stellen de slagorde, ze stellen het leger op in het dal Sefata bij Mareza. Dat is ook doen wat recht is in de ogen van de Heere. De middelen gebruiken, strijden, doen wat je kan. En dan, in de aanval. Nee, ja. Jawel, in de aanval, maar op een andere manier. Asa gaat in gebed. En dat zal hij thuis ook gedaan hebben, denkt u niet, voordat hij wegging. Met zijn gezin misschien wel. De kinderen. Zullen we eerst gaan bidden? En zullen jullie straks ook gaan bidden als papa straks gaat vechten? Als hij met het leger erop uit moet? Zullen jullie bidden elke dag of de Heere me wil bewaren? Of de Heere ons volk wil helpen in de strijd? Wel nu bidt Asa in het openbaar. Voor het oog en oor van zijn mannen. En hij legt zijn nood en hij legt de nood van het volk voor aan de Heere. Waarom doet Asa dat? Omdat er nood is, jawel. Maar ook omdat de Heere zelf die weg heeft gewezen in zijn woord. En omdat de Heere beloofd heeft dat hij zou horen als het gebed in de nood tot hem opgezonden zou worden. Hij zou de overwinning geven op het gebed. Nou, dat lezen we een aantal hoofdstukken eerder in 2 Kronieken. Nadat de tempel klaargekomen is, gemeente, komen we ook zo'n biddende koning tegen. Koning Salomo. Terwijl het volk meeluistert, meebidt, 2 Kronieken 6. Bid Salomo, wanneer uw volk in de oorlog tegen zijn vijanden uittrekken zal, door de weg die gij hen heen zenden zult, en zij zullen tot u bidden, hoor dan uit de hemel hun gebed en hun smeking. En de Heere heeft toen laten weten en toen laten horen en merken dat hij dat doen zou. Er kwam vuur uit de hemel. Dat vuur verteerde de offers die Salomo bracht. En de Heere verscheen aan Salomo in 2 Kronieken 7. En de Heere zei, ik heb uw gebed verhoord. Daarom bid Asa. Hij deed wat goed en recht was in de ogen van de Heere. Hij reformeerde, maar hij gaat ook in gebed bidden op grond van wat de Heere zelf heeft toegezegd. 2 Kronieken 6 en 7. En op zoveel andere plaatsen roept mij aan in de dag van de benauwdheid. Heere, het is nu de dag van de benauwdheid. Ik zal u eruit helpen. Gij zult mij eren. Ik roep u aan, blijf op u wachten. Niet omdat ik het waard ben. Red u mij, zult u mij redden, altoos. Maar omdat u het gezegd hebt. Dat is nou ootmoedig bidden. Als de enige grond van je gebed niet iets is van jou. Maar het woord van de Heere zelf. U hebt het beloofd, Heer. Asa bidt, ootmoedig. Ootmoedig betekent nederig. En als je ootmoedig bidt, dan besef je, ik heb het niet verdiend. Dat de Heere naar me omziet, dat de Heere helpt en redt. Asa denkt niet, ja, God die heeft het beloofd dat hij zou helpen, dus succes is gegarandeerd. Nee, hoor wat hij zegt. We zijn inmiddels bij het tweede, de inhoud van zijn gebed. Heere, het is niets bij u om te helpen. Er is niemand dan u die kan helpen. Het zij de machtige, het zij de krachteloze. Of je nu sterk bent of zwak, in eigen kracht kun je geen overwinning halen. Die machtige Zera de Moor, hij kan toch niets in zichzelf. En die zwakke Asa, evenmin. De krachteloze, ja dat is Asa. Hij weet het. Met allemaal soldaten, 500.000, meer dan 500.000. Ik ben van de Heere afhankelijk. Krachteloos, ondanks die dikke muren, die vestingsteden, die torens, die ijzeren grendels. Als de Heere niet helpt, dan baat het me niets. Het moet van hem komen. Herken je dat? In je leven. Beleven we dat? Ik kan zonder hem niets. Niet gaan en staan. Niet bidden. Het woord niet tot me nemen. Zonder zijn genade, zonder zijn kracht. Straks weer naar school studeren. In de kerk bezig zijn. Zo de Heere het huis niet bouwt. Te vergeefs arbeidende bouwlieden. In gezin. Maar zeker in geestelijk opzicht. Mijn eigen werken baten niet. Mijn bidden, mijn maatregelen. Alles wat ik beleefd heb. De Heere alleen, zijn genade alleen kan mij helpen. Is dat genoeg voor je? Jezus, niet mijn eigen kracht en niet het werk door mij volbracht. U alleen. En dat u alleen, dat beleeft Asa, dat beleidt hij. Hoor maar verder naar zijn bidden. Hij heeft wel soldaten, hij heeft wel sterke ommuurde steden, maar er is niemand dan u alleen om me te helpen. Help ons, o Heere, onze God, want wij steunen op u. En als je op de Heere steunt, dan steun je nergens anders meer op. Hier heb ik nou een kanselbijbel. En als ik nou echt op die kanselbijbel ga steunen, helemaal, ja, dan komen mijn voeten van de grond. Ik ga het niet voordoen, want ik weet niet of dat plankje het houdt. Maar als ik op die Bijbel steun, dan verwacht ik het dus niet meer van mijn eigen benen, maar van het woord alleen. Dat is zo vast. Niet op jezelf steunen, niet op mensen, niet op dokters. Wij steunen op u, op het woord. En dat kan ook niet anders, want Asaf had het over een krachteloze. Een krachteloze, die moet ergens op steunen, anders valt hij om. Als je kracht weg is uit je benen, dan moet je steunen, anders dan zak je in elkaar. Als je oud bent en je benen wankel, dan heb je een rollator nodig. Of als je net geopereerd bent aan je knie of aan je heup en je moet een stukje lopen van de dokter of van de verpleegkundige op de gang. Ja, dan heb je behoefte aan steun. Je staat zo gammel. Ik kan het zelf niet. Krachteloos steunt Asa op de Heere. Als je dat mag doen. Steunen op de Heere. Dan word je behouden. Steunen op Christus. Op zijn offer. Dan heb je toekomst. Dat mag. Steunen op zijn woord, op zijn belofte. Zijn we nou een krachteloze gemeente in onszelf? Of niet? Denk je nog dat je sterk bent? 75 jaar? Je zult misschien wel 76 worden. Nog niet omgevallen met jezelf? Als je niet steunt op zijn offer, het offer van Christus, op het woord van de Heere. Ja, wat betekent dat? Ja, dat je nog op je eigen benen staat. Dat je nog staat op iets van jezelf. Misschien wat gevoelens of ernst. Dat is allemaal te kort. Steunen op de Heere alleen. Maar dat gaat toch zomaar niet. Dat gaat toch zomaar niet. En misschien bent u het wel die als er huisbezoek is, wijst op mensen die zomaar, denkt u, aan het avondmaal gaan. Dat doet u tenminste niet. Maar ben je dan geen krachteloze? Ben je dan niet zo iemand die geen enkele grond meer heeft dan alleen het offer? Of verschuilen we ons achter? God moet het toch doen? En ik moet toch eens dit meemaken? En intussen gebeurt er me niets. Waarom? We staan nog te stevig. Op onze eigen benen. En daarom steunen we niet. Alle godsdienst en alle mooie woorden en al het geredeneren en het gebruik maken van ons verstand buiten Christus. Het is ten diepste ongeloof. Het kan voor God niet bestaan. Als we ermee bij Christus vandaan blijven. En waarom zeggen we dat zo? Ja, omdat we gaan zien dat het schuld is. Niet steunen op de Heere alleen. Dat is schuld. En het wordt verkondigd opdat we ons zouden verootmoedigen. Opdat we door de knieën zouden gaan. opdat we door onze benen zouden zakken. Op wat voor manier dan ook. Ineens of geleidelijk. En net als Asa op niets anders meer kunnen steunen dan alleen op de Heer. En dat mag. En er zijn er in de kerk, ook vast hier, voor wie dat nou zo'n worsteling is, wist ik het maar. En je kunt er van in de knoop raken. Alle godsdienst buiten Christus komt er niet verder mee. En dat kan zo onpastoraal overkomen. Het is je worsteling. Geloof in de Heer Jezus Christus. Maar hoe moet dat? Het is toch de gave van God. Dat Hij zich aan me openbaart. Ik kan mezelf toch niet wat aanpraten. Steunen. Want de Heer die geeft ons zijn woord, gemeente. Zijn woord van trouw. Al wie de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Al is dat bevend, al is dat schuchter. Indien we onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonde vergeven en ons reinigen. Leg die gevouwen zondaarshanden op het woord van de Heer en pleit op dat woord bij Hem. En zeg het maar tegen de Heer: Heer, hier staat het. Mag ik hierop steunen? Heb ik het dan? Ben ik er dan? Ach, dan blijf ik er zo naar verlangen. Zeg Gij tot mijn ziel: Ik ben uw heil alleen. En daar blijf je om bidden. En dat wil je steeds weer horen. Maar wel steunend op het woord van de Heere. Het woord is vast. Wie daarop steunt, die wordt behouden. Asa bidt: Wij steunen op u. En in uw naam zijn wij gekomen tegen deze grote menigte. Je mag het ook zo vertalen: met uw naam zijn wij gekomen. Die naam is als het ware het wapen in de strijd. Met uw naam zijn wij gekomen. Heere, ik ben erbij. Ook als die vijand nadert, ik ben erbij. Met uw naam. Hoe komt Asa daarbij? Nou, we hebben vanmorgen tegen elkaar gezegd: wij laten altijd iets na. U laat altijd wat na. Jij laat altijd wat na. Bij je vrienden, bij je vriendinnen. Je gezin. Iets goeds. Positief spoor. Of een negatief spoor. En Asa's overgrootopa was David. En David die heeft heel wat nagelaten. Heel wat, ja, negatiefs ook. En ook heel veel goeds en heel veel positiefs. En dat is wel de overhand. Zeker weten. Zijn zonden zijn verzoend. En die overgrootopa David, die moest ook een keertje vechten. Vechten tegen een hele sterke reus in het Eikendal. Geweldig soldaat, zwaar bewapend, 3 meter lang, Goliath. Een speer als een boom, een weversboom had hij. En die speer hield hij vast als was het een rietje. Hoor, hij spot met Israël. Met God. Hij hoont, hij lacht. Niemand durfde tegen hem te vechten. En dan komt David. Dat was ook zo'n krachteloze. Een krachteloze in zichzelf. Maar... Hij steunt op de Heere. En wat roept hij tegen Goliath? Gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u met de naam van de Heere der Heerscharen. Dat is zijn wapen. En tegen die naam kan geen zwaard en geen speer en geen schild op. Geen versterkte stad, geen ommuurde stad, geen toren. Voor die naam moet alle vijandelijkheid wijken. Die naam is een sterke toren. En die naam klinkt door wie God is voor zijn volk. Voor allen die op die naam leren vertrouwen. Genadig, barmhartig, een God die de ongerechtigheid vergeeft. En die ongerechtigheid die was er in Israël. Denk maar aan al die afgoden, al die drekgoden, stinkgoden, al die schandjongens. Ongerechtigheid. Ze moesten weggehaald worden. Maar die naam sprak van vergeving. Van kracht. In uw naam, met uw naam zijn wij gekomen. O Heere, bid Asa. Gij zijt onze God. Niet omdat wij het waard zijn. Maar omdat u zich zo bekend gemaakt heeft aan ons. Laat de sterfelijke mens tegen u niets vermogen. Hé, hey, wacht even. Wie was die sterke nou in de schriftlezing? Als Asa bidt, het gebed. Heer, het is niets bij u te helpen, hetzij de machtige, hetzij de krachteloze. Die krachteloze was Asa. En die machtige? Ja, dat was die Zera. De Moor. Die machtige koning. En hoe noemt Asa hem nu? Laat die machtige mens niet tegen u vermogen, nee. Laat de sterfelijke mens tegen u niets vermogen. Zie je dat er iets verandert? In het hart van Asa is een woordkeus. Al biddend gebeurt dat, al biddend. Al worstelend met God, al pleitend. Eerst heeft hij het over de machtige. Maar nu is die machtige een sterfelijk, nietig mens geworden. Dat is mooi, hè? Al biddend. Door op je knieën te gaan, gemeente, leer je anders tegen de dingen aankijken. Door op je knieën te gaan, wordt die grote berg waar je tegenop ziet wel eens een vlak veld. Dat kan de Heere geven. Dat kruis dat je neerdrukt. Beproeving. Vijanden. Het verandert van karakter als je ermee naar de Heere gaat. Daarom is dat gebed zo heilzaam, zo onmisbaar voor het leven van het geloof. Ook vandaag. Ja, dan wie gebedsleven mag kennen, die gaat de dingen zien zoals ze echt zijn. Mijn open Bijbel. Die machtige Zera. Een sterfelijk mens. Die ziekte in de hand van God. Die moeilijke weg. Leiding van Hem. En al biddend ziet Asa nog meer. Hij ziet ook waar het nou werkelijk om gaat. Zie je dat? De Heilige Geest, die leermeester van het gebed. Ook Asa dingen leert. Al biddend. Wat leert Asa nog meer? Ja, die Zera de Moor is niet slechts tegen Israël aan het vechten. En heeft niet zijn legers tegen Israël paraat staan. Tegen de Heere. Zo zegt hij het. Tegen de Heere. En ook dat kan Asa niet verkroppen, gemeente. En daarom bidt hij, laat die sterfelijke mens niets tegen u vermogen. Niets tegen u kunnen doen, Heere. Achter die vijand zit, de grote vijand, zit Satan. Die het op God, op Gods eer, op Gods volk gemunt heeft. En Dat leert Asa al biddend. Het gaat niet om hem. Het gaat om God. Het gaat niet om zijn koninkrijk, maar om Gods koninkrijk. Het gaat niet om zijn eer, maar het gaat om Gods eer. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Zullen we dat meenemen, gemeente? Het gaat in ons leven om God. En het moet in ons leven om God gaan. En dat wil de Heer ons leren in de weg van het gebed. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Als het gaat om zalig worden. Als het gaat om het leven, heilig leven voor de Heer. Als het gaat om de keuzes die je maakt elke dag. De beslissingen die je neemt. De moeilijke dingen die je levenspad kruisen. Het is niet het belangrijkste dat we allemaal gelukkig zijn. En dat we in de hemel komen. Maar dat God aan zijn eer komt. En Asa, die maakt van zijn zaak Gods zaak. Dat leert Gods geest en al biddend. En wat is dat heerlijk als je hem daarin mag navolgen. Als je je eigen nood bij de Heer mag neerleggen. Maar als je daarin en daardoor heen mag bidden. Heer, het gaat niet om mij. Het gaat om u. En daar nodigt de Heer toe uit. Om te bidden. De opvoeding van de kinderen. Het gaat om u, Heer. Kinderen die u vrezen. Als er zorgen zijn, het gaat om uw eer. Als er geen kinderen komen, of niet meer komen, en dat kan moeilijk zijn. Het gaat om uw naam. Mag die maar geëerd worden. Hoe het ook zal gaan, als ik naar het ziekenhuis moet, als ik geopereerd word, als je vader naar het ziekenhuis moet, als je al zo lang moet tobben. Het gaat zelfs niet om onze gezondheid. Oh ja. Voor veel mensen is dat alles. Als ze maar gezond blijven. En dat is ook heel wat, hè, als je niet gezond blijft. Als je gezondheid wordt aangetast. Als je psychisch moet lijden. Wat kan dat zwaar zijn? Soms levenslang. Maar al biddend wil de Heilige Geest ons dit leren. Mag uw naam maar eer ontvangen. Het gaat ons slecht, het gaat ons goed. Dit alleen is ons verlangen. Trouwe Vader, wat gij doet. Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen, sterk in uw kracht. En ik ga in uw naam. Heer, wilt u dat nou uitwerken in mijn leven? Uw naam. En als daar nou een beproeving voor nodig is, mag de Heer die gebruiken voor zijn eer. Ook als er geestelijke strijd is. En je ligt zo vaak onderop. Als je erachter komt, die Zera de Moor, die woont niet in Soedan of in Ethiopië. Maar die woont hier. En ik kan hem niet de baas in eigen kracht. Vergeef mij toch, Heere. Reinig mij. Heilig mij. Waarom? Ja, opdat uw naam om mij niet gelasterd wordt. Opdat uw naam niet onteerd wordt door het spoor dat ik trek in deze wereld. Maar juist geëerd en geprezen. En overdenk die naam dan maar. Heere, die pleitgrond van Asa, die steungrond van Asa. Ik ben erbij, betekent zijn naam. Maar ook, dat is een tekst die we eigenlijk uit ons hoofd moeten leren, gemeente. Die tekst die zal er, denk ik, wel heel vaak klinken in deze kerk. Of in de Bethelkerk. We noemen dit nu ook maar een klein beetje Bethelkerk, nietwaar? Die woorden die de Heere noemt, als Mozes. De steenrots is verstopt en de Heere aan hem voorbij gaat. Dan roept hij zijn naam uit. Exodus 34. Heere, Heere, God, barmhartig, genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden en de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. Is dat niet rijk? Die naam neemt koning Asa mee in de strijd. En die naam houdt hij biddend voor aan de Heere. Ja, daar ligt ook een appel in tot bekering. Dat is noodzakelijk. Want vers 4b van Exodus 34 vertelt ons dat die Heere de schuldige geenszins onschuldig houdt. En dat hij de ongerechtigheid van de vader aan de kinderen en aan de kindskinderen bezoekt in het derde en vierde geslacht. Maar bij deze Heer is nog alles te vinden wat een mens nodig heeft. Een mens die zichzelf niet kan bekeren. Een mens die vastloopt met zichzelf. Als het gaat over die naam. Wat zegt de Heer Jezus dan als volmaakte bidder? Heere, ik heb uw naam bekend gemaakt aan de mens. Wat zegt de Heer Jezus? Ik heb uw naam bekendgemaakt. Ik heb ze bekendgemaakt dat u barmhartig bent. Dat u genadig bent. En dat zie je toch op zijn diepst in die meerdere. Ik ben en ik zal er zijn. Die aan het kruis van Golgotha op het allerdiepst laat zien dat God de schuldigen geenszins onschuldig houdt. Maar ook dat hij de zonde en de overtreding vergeeft. De ongerechtigheid. Op Golgotha. Omwille van het bloed van het lam. Die hem gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. En daarom mogen wij bidden. Met die naam van God. Maar nieuwtestamentisch. Mogen we komen in en met die naam van Jezus. Steunen op die naam. In leven en sterven, als de zonde je benauwt, steunen op het offer van hem, van wie Asa een type was. Zo hebben we gezien, gemeente. Aanleiding, iets over de inhoud gezien en gehoord. En tenslotte de verhoring. Ja, want de Heere maakt zijn woord waar, hij houdt getrouw zijn woord. Dat kan ook niet anders. Anders zou zijn woord niet waar zijn. Nee, niet elk gebed wordt zo verhoord als dat wij graag zouden willen. Niet elk gebed wordt zo verhoord dat jij krijgt wat jij verlangt. Misschien ken je het boek wel. De 5 kruisen in de jungle. Het was in 1956 dat 5 jonge zendelingen contact proberen te leggen met een Indianenstam in Ecuador. Met behulp van de MAF. En vlak voordat ze kennis zouden maken met die Indianen daar in Ecuador, belegde men een bidstond. En er werd een lied gezongen dat gebaseerd is op vers 11 van 2 Kronieken 14. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht. En ik ga in uw naam. Ik bouw op u. Gij voert de strijd. De hulde is u gewijd. En toen? Die 5 zendelingen die zijn toen vermoord. Het ging zo anders dan gedacht. En toch zorgde God voor zijn eigen naam, zijn eigen eer. Later zijn die moordenaars door hun knieën gegaan en tot geloof in Christus gekomen. Net als heel veel van hun stamgenoten. God verhoort het gebed. Maar soms anders dan gedacht. Maar zijn belofte komt erna, gewis en zeker. In vers 12 lezen wij dan ook. De Heere plaagde, hij trof de moren. En ze vluchtten. Hoe dat precies gegaan is, dat vertelt de Bijbel ons niet. Maar die moren die beseffen wel, er is een hogere macht in het spel met wie ze te doen hebben. Want als Asa en zijn manschappen erachteraan gaan om dat vijandelijke leger zo uit te schakelen dat er geen herstel meer mogelijk is, dan lezen we vers 13 dat ze verbroken waren voor de Heere. En dat de verschrikking des Heeren over hen was. Die vijanden zijn nergens meer. Ja, gemeente, dat gebeurt er als de Heere opstaat tot de strijd. Dat zal eens gebeuren met allen die aan de verkeerde kant staan. En niet leren steunen op die naam van de Heere. De Heere is overwinnaar in de strijd. Verbroken voor de Heere. Moet je maar eens opletten hoe vaak je die naam nog tegenkomt. Hè? In vers 11 tot en met 14. De naam van de Heere 7 keer. Het is Gods strijd. Het gaat om zijn naam. En de Heere komt ervoor op. En Juda krijgt de overwinning in de schoot geworpen. En mag delen in de overwinning die de Heere heeft behaald. Ja, delen in de overwinning. Delen in de buit, slot van vers 13. Dankzij het werk van de Heere. Asa en zijn mannen. Ze komen er in zoveel opzichten rijker uit dan ze erin gingen. Uit de beproeving, weet u nog? Waarvan we tegen elkaar zeiden, hoe kan dat nou? En waarom nou? Zo moeilijk, zo spannend, zo'n leger. Waarom? Asa komt er veel rijker uit die beproeving dan dat hij erin ging. In de beproeving leerde hij ja, steunen op de Heere alleen. Wat is dat rijk, gemeente? Wat is dat een rijke vrucht? En dankzij die overwinning van de Heere was er in de tweede plaats ook een rijke buit. En zo is het ook in het geestelijk leven. Dat zie je niet altijd. En dat ervaar je niet altijd. En toch is het waar. Dat je in de beproeving geestelijk rijker en rijper wordt. Arm in jezelf, jawel. Je houdt alleen maar de Heer over. En toch is dat zo rijk. En denk dan nog even na over die buitgemeente die Asa binnenhaalde, die Asa in de schoot geworpen kreeg. Die buit is er toch ook in het leven met de Heere. Wie heeft die grote overwinning behaald op de zonde, op de dood, op het graf? Het is toch die meerdere David, de Heere Jezus Christus. Door zijn lijden, sterven, opstanding, hemelvaart. En voor wie zijn die verdiensten? Wederhorig kroost, hè? Psalm 68. Opstandig en ongehoorzame voor mensen die het niet waard zijn. Maar die toch genade krijgen. Die bij hem de hand leren ophouden. Hij heeft vergeving, rechtvaardiging, heiliging, eeuwig leven verdiend. Behaald de buit, al zijn schatten en gaven. Hij heeft de strijd gestreden. En zijn volk, arme zondaars, die mogen erin delen. Die mogen ze ontvangen, om niet zich erin verheugen. En God de eer leren geven. Is dat niet rijk? Later zien we hoe Asa heel veel van zijn schatten en gaven je teruggeeft aan de Heere. offers brengt aan de Heer. We laten dat nu verder rusten en sippen het alleen aan. He, maar als je mag leven van wat de Heer geeft en van wat de Heer verdiend heeft. Dan leer je zeggen, Heer, nou geef ik het aan u terug. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Het is alles van u en wij geven het aan u terug uit uw hand. Gemeente, we gaan afronden. De Heer die geeft ons onderwijs. Gebedsonderwijs. En we zagen dat de Heer op zijn leerschool, als hij gebedsonderwijs geeft, zijn kinderen Asa vaak in de beproeving brengt. Om te leren. Om te onderwijzen. En we hoorden hoe Asa in dat gebed, in gebed ging en nergens anders meer op kon steunen dan op de Heer alleen. Al biddend leerde Asa, het gaat niet om mij, het gaat niet om ons volk, het gaat om hem, het gaat om u. En de Heer gaf uitkomst, redding, buit. Hij schenkt uit goedheid, zonder pijl, zonder beperkingen. Leven. Herkennen we dat in ons leven? Dat is onmisbaar, gemeente. Het gebed. Dat steun. Alleen maar op hem. Die God van Asa leeft nog. En die geest van God die werkt nog. Hij leert nog bidden. En de Heere hoort het gebed. Het is voor hem een eer. Het is voor de Heer een eer. Als een mens niets anders meer overhoudt om op te steunen dan alleen op hem, op de Heere. Dan alleen op het offer van zijn Zoon. Hij wil dat zelf bewerken in ons leven. Al wat ons ontbreekt, hij wil het u geven. Op het gebed. En hij komt zo in het gewaad van zijn woord tot ons. Met al die schatten. Met alles wat we nodig hebben. Opdat we zouden vragen. Heer, ontfermen. Over mij. Zera bidt niet. Asa bidt wel. En daar valt ook een scheidslijn. Een scheidslijn. Het is een behouden worden. Een verloren gaan. Met de God van Asa kun je verder. De toekomst in. Ja, zelfs moeilijkheden trotseren. Teleurstellingen verwerken. Met. En in die naam van de Heer. En wat ik hier ten dele dan leer. Op die leerschool, op die gebedsschool. Dat zal ik straks volmaakt zingen. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam alleen. Zij om uw goedertieren heen alle eer en roem gegeven. Amen.